Welkom bij de Business Lab podcast.
Ik ben Anne Verstraeten.
En ik ben Xavier de Baere. We zijn de oprichters van Business Lab.
En de bezielers van de Business Lab tribe.
Ben je zaakvoerder, bestuurder van een kleine bv? Of heb je een eenmanszaak en wens je door te groeien? Luister dan zeker verder. Anne Verstraeten en Xavier de Baere delen alles wat ze weten, zodat ook jij morgen jouw winst en vrije tijd verdubbelt. Zo ervaar jij terug rust en voldoening in je zaak. Here we go!
Goedemiddag Patrick, Patrick Tonneau. Welkom hier in onze Business Lab podcast studio. Patrick, ik ken jou ondertussen al meer dan 8 jaar. Maar natuurlijk, onze luisteraars kennen jou nog niet. Okay. Kun jij misschien eens kort vertellen wie jij bent en waar jij dag in dag uit mee bezig bent?
Zoals je zegt, Patrick Tonneau, papa van 4 kinderen, 2+2. 2 huwelijken, 2 keer 2 kinderen. Waar ben ik dag in dag uit mee bezig? Museren vooral. Omdat ik heb iets gedaan. Ik doe iets wat ik heel graag doe en ik doe drukwerk. Groendruk, duurzame printoplossingen. En vooral dat stukje oplossingen is mijn dada. Waar dat er problemen zijn, vinden we een oplossing voor.
Ja. Je vertelt mij groendruk, duurzame oplossingen. Dat is niet altijd zo geweest. Toen ik jou leerde kennen, was het een andere naam.
Ja, als we begonnen zijn bij Business Lab, was Bolton Copy. Het was toen al Bolton, de copy hadden we laten vallen. Maar de klanten worden dat niet altijd laten vallen. Waren we minder duurzaam dan vandaag? Ik denk het niet, maar we durfden het niet zo uitspreken. En ik denk, mede door de trainingen van Business Lab, hebben we gedurfd die stap te zetten, te verengen in het ogenschijnlijk naar buiten toe aanbod, terwijl we altijd hetzelfde gedaan hebben. Maar we hebben wel gemerkt dat dat meer aandacht geeft naar de klanten. En vooral, ik denk de eerste 2 jaar na de verandering, veel persaandacht gekregen. Alleen vandaag hebben we nog een aanvraag gekregen.
Dus het is ooit gestart met een copycenter?
Het is ooit gestart met een copycenter in 1995, dus in 2025, 30 jaar. Met de bedoeling naar studenten toe. Een week nadat wij geopend zijn, heeft er een conculega een zaak geopend op 100 meter van onze deur. Met de slogan op de deur, alle kopies aan 1 frank. Dat was nog in een tijd dat Belgische frank was. En toen hebben wij gezegd, daar kunnen wij niet tegenop, dus we moeten iets anders doen. En eigenlijk vanaf toen hebben we meer ons gericht op dienstverlening, printservices. En dat is continu veranderd. Dus het copycenter is wel gestart, maar is niet lang als copycenter alleen gebleven.
Ja. En mag ik curieus zijn, hoe ben jij in de kopies gerold of in het drukwerk?
Letterlijk ingerold. Toen was ik getrouwd met mijn eerste vrouw en zij deed eigenlijk het secretariaat van de aankoopdienst van CNA. Dus daar deed ze het kopieerwerk, interne postbedeling, printwerk, al die dingen. Dus ze had er wel kaas van gegeten. Ik werkte als beroepsmilitair in de NATO, dus ik kende veel van computers. En dat waren meer dan 100 vrouwen in één gebouw. En de nijd en jaloezie en wrevel was zodanig hoog dat het duur elke dag ruzie was. Dus hebben we er een oplossing voor gevonden. We zijn zelfstandig geworden. Ik in bijberoep, aangezien ik nog mijn hoofdberoep als militair had, en zij in hoofdberoep. En zo zijn we letterlijk ingerold.
Ja. En van copycenter, stap voor stap,
ja,
naar groendruk duurzame oplossingen.
Ja, groendruk duurzame printoplossingen. Ja, inderdaad, omdat we gemerkt hebben dat de concurrentie... eigenlijk iedereen kan een machinepark kopen en zijn deur openzetten en ik ben een copycenter. Maar er zijn er weinig die de printservices en de duurzaamheid kunnen bieden. En dus je moet meer dan alleen de machines kennen. Je moet de software kennen, je moet de manier van werken en ook een beetje marketing erbij kennen.
Ja, dat is een hele evolutie, Patrick. En ik geloof dat dat een beetje gelijkstemd is met ondernemen aan zich. Dat is voortdurend omgaan met ups en downs. Als je terugblikt op jouw periode, van zelfstandige ondernemer tot nu, wat zijn volgens jou jouw grootste successen?
Ik denk de grootste successen zijn, alleen voor mij, als we kijken naar de laatste jaren, is erin doorheen de jaren erin geslaagd om te groeien, te verbeteren, die nieuwbouw te zetten, waarmee dat we nog meer naar buiten kwamen als een bedrijf, terwijl we vroeger in een rijhuis in het centrum zaten. Maar ik vind ook, de eerste crisis die wij meegemaakt hebben, was 9-11. Wij hadden toen op dat moment een paar grote klanten die heel veel bestelden bij ons. wereldspelers, waarvan dat de hoofdzetel zei van ja, we stoppen met marketing. Maar als die klant 15-20% van je omzet vertegenwoordigt, en je hebt er zo 3, mm-hmm. is dat plots weg. Dus dat was de eerste crisis. En dat is diegene die mij geleerd heeft van... ik moet meer klanten hebben uit verschillende sectoren, zodanig dat er, als er iets in ene sector gebeurt, dat ik nog genoeg klanten over heb. Dus vanaf toen was het een drempel voor mij van zodra een klant meer dan 10% van mijn omzet vertegenwoordigt, moet ik er weer extra bij zoeken. De tweede crisis was de bankensector, de bankencrisis. Daar heb ik ook wat problemen mee gehad. En dan een derde was corona. En dat was mentaal de ergste in die zin. Als je de boodschap krijgt dat de winkels moeten sluiten op vrijdag en dan begin je te kijken van wie moeten nu allemaal sluiten. En je komt na je rekensommetje, na het weekend uit, dat 85% van je bestaande klanten verplicht gesloten zijn en dat wij niet moeten sluiten.
Ja.
Dan heb ik toch even paniek.
Hoe ben je daar op dat moment mee omgegaan?
Gisteravond was paniek, heel het weekend. En de maandag ben ik begonnen met banken op te bellen en de leveranciers, de grootste leveranciers van... Kijk, dit is de situatie. Hoe kunnen we dat samen aanpakken, dat we dat kunnen overleven? En ik ben daar 3 weken mee bezig geweest om een aantal herfinancieringen te krijgen, uitstel van betalingen te krijgen. Na 3 weken was 80% van al die dingen rond. En dan zijn we terug herbegonnen. En het eerste wat we gedaan hebben is business lab style, telefoneren van hoe gaat het met u? Aan onze klanten. Gewoon, hoe gaat het met u? En ze laten babbelen.
Wat heeft dat jou dan opgeleverd? Je zegt business lab style, je klanten opbellen en gewoon de vraag stellen, hoe gaat het met jou?
Gesprekken. En bijna uit elk gesprek is er terug werk uitgekomen. Van mensen die zeiden van, ja, we hebben nu toch niks te doen, we gaan onze huis tijdelijk aanpakken. Ah, we gaan dat doen tot een gesprek met een leraar en dan directeur. Ja, we hebben een probleem met de school. Zouden we mondmaskers willen kopen, maar de scholengroep wil niet volgen. Waardoor dat we het in kleine oplagen moeten kopen, waardoor dat veel te duur is. En dat gesprek heeft ertoe geleid dat we eigenlijk beginnen kijken zijn voor hen. En dat we, denk ik, 7000 mondmaskers in 1 keer voor de scholen allemaal geleverd hebben.
Ja.
Waardoor dat wij wel nog winst konden pakken, maar dat zij het aan een veel goedkopere prijs konden hebben. En dan nog een keer alles gecrediteerd. We hadden de bestellingen aan de gang gestoken, teruggecrediteerd om de week nadien terug te factureren, omdat, ik weet niet wanneer die datum juist was, ik denk maart, april, dat als het voor die datum was, moest het aan 21% factureren en als het na die datum was, moest dat 6%. Dat was een tegemoetkoming van de staat. Dus we hebben dat allemaal gedaan. En eigenlijk moesten we dat niet doen, maar de scholen die we toen mee in zee gaan, zijn nog altijd klant omwille van de bereidheid van ons.
Dus eigenlijk door in crisistijd jouw bestaande klanten goed te pamperen en te soigneren en aandacht te hebben voor hen,
ja.
Kun je nu zeggen van, wauw, we hebben die klanten op vandaag nog altijd, ja. Die zijn ongelooflijk loyaal geworden dan.
Ja. Ja, tot zover dat, dit jaar was het, vorig jaar zijn er een aantal scholen beslist geweest vanuit de scholengroep van, ja, je moet zelf kopiëren. En we hebben een aantal klanten die gevolgd hebben van de school en we hebben er een heleboel die zegt van, nee, we doen dat niet. We blijven de services afnemen bij Groendruk. En ja, dan krijgen we daardoor penaliteit van jullie. Het is zo, maar ze hebben er verschillende redenen voor opgesomd en ze zijn nog altijd klant.
Ja. Je hebt daar straks 3 verschillende soorten crisissen opgenoemd. Mocht je nu eventjes terugblikken en stel dat jouw zoon of dochter beslist om ook ondernemer te worden. Of je komt iemand tegen waarvan dat je die wel een positief hart toedraagt. Welke lessen zou je die graag meegeven?
Ik denk in eerste instantie, als het aan mij ligt, en dan zeg ik tegen veel van mijn klanten nu, eerst bij jullie opleiding komen volgen. Ik ben bij jullie begonnen 16, dus dan was ik al 21 jaar bezig en dan heb je eigenlijk al een vrachtschip die aan het varen is. En een vrachtschip besturen is een stuk moeilijker dan een motorboot. Dus alle trucken die we bij jullie krijgen, toepassen op een vrachtschip, is soms lastig. Terwijl als je start, ja, dan kun je direct beginnen varen. 2, wat ik ook geleerd heb bij jullie, is actie ondernemen. Je kunt er 3 jaar over nadenken, maar doe het gewoon en ziet wat er gebeurt. En trial and error, gewoon continu proberen. En niet zeker en vast niet doen wat de concurrentie doet. Wel weten wat de concurrentie doet, maar het niet naapen. steeds iets anders.
Ja. Het zijn twee mooie lessen, uiteraard. Kan ik niet ontkennen als je zegt van... ga zo snel mogelijk bij Business Lab te raden. Maar op welke manier heeft Business Lab jou en jouw onderneming geholpen in die crisistijd?
Ik denk door de trainingen, vooral de eerste twee jaar te volgen, één, meer bewust geworden van marketing en ermee bezig te zijn, hoe goed onze klanten te pamperen, twee, durven actie ondernemen en ook ons meer zelfzekerheid gegeven. We verkopen niet, maar we helpen de mensen. En daardoor verkoopt het continu. Ik ben ervan overtuigd, hadden we die stappen niet ondernomen, dus de verhuis is gekomen, of de verbouwing of de nieuwbouw, doordat we bij jullie zaten, de naamsverandering, de manier van aanpakken. Ik ben ervan overtuigd dat we vandaag niet meer zouden bestaan hebben. Als copyshop hadden wij geen reden van bestaan niet meer vandaag.
Ja.
En als groendruk hebben we wel reden van bestaan. En we zijn nog altijd aan het zoeken hoe dat we het kunnen verbeteren. Ik denk dat, net zoals elke ondernemer, dat het een eindeloos traject is. Maar dat is ook het boeiende eraan. Maar mijn mening is, als je niet continu sleutelt aan je bedrijf en het durft aan te passen, dan ga je uiteindelijk dood.
Maar het is niet evident om dag in dag uit aan jouw onderneming te sleutelen. Zeker bij zaakvoerders van kleine ondernemingen, tegenwoordig bestuurders van kleine ondernemingen. Mm-hmm. Die zitten heel vaak met de handen in hun onderneming.
Mm-hmm.
Die zijn ook heel vaak gestart vanuit de passie voor de job, voor de techniek, voor het vak.
Mm-hmm.
Bij jou heeft het 21 jaar geduurd, vooraleer dat je die switch hebt gemaakt.
Oh.
Wat was er dan precies bij jou, waardoor dat je besliste van... nu moet er hier iets veranderen.
Ik kan niet zeggen dat we in die 21 jaar niet veranderd waren, maar we hadden er minder lef voor. Maar we hebben ook continu moeten bijsturen, hè. Maar je doet het sowieso. Wat heeft mij getriggerd om bij jullie te komen en wat heeft dat gemaakt dat ik nog rapper beslissingen neem, is de slogan, verdubbel je vrije tijd, verdubbel je winst. Ik dacht van, allee.
Dat kan niet.
Nee, dat kan niet. Ik moet rekenen, ik had al een aantal opleidingen gedaan. Ik had JCI gedaan, ik had NLP gedaan. Dus ik had al veel geleerd rond communicatie. Ik heb gesnapt dat communicatie de basis is van alle problemen, maar ook de basis is van alle oplossingen. Dus dat wist ik al. Maar ja, hoe ga je daarmee om? Wat vertaal je over jezelf, over je bedrijf? Hoe positioneer je je? Dat was eigenlijk, als ik erover nadenk, elke week iets anders. Terwijl het nu eenduidiger is geworden. Wat dat voor de klant ook gemakkelijker is. Dus voor mij is het gegroeid naar een verhaal waar ik me achtervolg. Maar ik besef ook, dat is doorheen al die jaren geweest, van je moet continu uitkijken van wat doet de rest, wat doen wij, waarom doen we het. We hebben een beslissing genomen als we in 2017 de verhuis hebben gedaan. We gaan intern alleen nog snel, flexibel en gepersonaliseerd drukwerk doen. Al de rest zoeken we collega's extern die erin gespecialiseerd zijn, zodanig dat we meer doen dan alleen het digitaal drukwerk, dat we een volledig pakket kunnen aanbieden. En dan hebben we de vraag die we veel van klanten krijgen, ja, maar zijn dat nog concurrentieel? Ja, omdat de klant zelf niet meer weet waar hij vandaag naartoe moet. En wij wel. Wij zoeken niet een drukkerij, maar we zoeken een drukpers die past bij de job die de klant vandaag heeft. En dan vragen we altijd naar... wat is de levertermijn, wat is de kwaliteit en wat is je prijs dat je wilt betalen? En op basis daarvan geven we een oplossing.
Omdat ook de klant op zoek is niet naar iemand met een machine, maar de klant is op zoek naar een oplossing.
Ja.
En waar dat die machine dan ook staat,
trekt hem niet aan.
Dat maakt hem niet uit. En liefst zo snel mogelijk.
Liefst zo snel mogelijk of zo budgetair mogelijk of wat dat ook voor zijn mag. En soms sturen we ze terug naar huis omdat we denken van... dat is denk ik iets dat ik al nu 10 jaar zeg. We krijgen altijd de vraag van kleine KMO's vooral. Van ja, geef me een keer prijs voor een flyer. Liefst zo goedkoop mogelijk, want het is toch om weg te gooien. Dan zeggen wij van ja, geef dan liever dat geld aan mij. Zal ik het weggooien? Of begin met na te denken waarom dat je hier iets opzet, zodat het niet weggegooid wordt. En als je het niet weet, ga naar Business Lab en volg een opleiding. Maar het gaat er dan over, als je op een folder uitbrengt en dat je niet weet waarom, ja, geef hem dan niet uit. En die boodschap vertalen we continu. Geef me een prijs voor een stilo. Ja, en waarom ga je die stilo laten maken? Wat wil je ermee bereiken? Ja, waarom vraag je dat? Ja, als we weten wat je wil bereiken, dan weet je wat je mag uitgeven. Als het is om een klant van 3 euro binnen te halen, dan zeg ik, geef geen stilo uit. Als een klant van 100 euro is, dan kun je naar 1 euro gaan. Als een klant van 1000 euro is, dan kun je dan een betere stilo geven. Maar wat wil je bereiken? En dat is iets dat we ook geleerd hebben. Is die durven die vragen stellen. En durven af en toe zeggen van, ja, ik moet verkopen, maar deze keer, dit ga ik niet verkopen. Want als ik het verkoop, gaat het... Voor mij is printwerk, marketing, moet rendabel zijn. Moet ROI inzitten. Als je dat voorhand voelt, ga niet. Ja, dan kan ik het wel verkopen, maar dan weet ik van dat is een eenmalige verkoop. En wij zoeken vooral recurrente klanten. Klanten die regelmatig bestellen. Dat maakt het voor mij makkelijker.
Uiteindelijk, als ik jouw verhaal hoor... En het is gek, want donderdag en vrijdag geef ik terug 2 dagen training rond verkoop. Ik zie heel wat ondernemers die heel soft verkopen. En daarmee bedoel ik dat ze eigenlijk nauwelijks verkopen en de klant eigenlijk met hun pijn laten zitten. Omdat ze 1, ofwel niet durven de verkoopvraag stellen, ofwel niet durven op de pijn te drukken waarin dat de klant zit. Want als ik jou hoor vertellen, er is iemand die komt vragen naar de meest budgettaire flyer, want het is toch maar om weg te gooien, voel je eigenlijk al de pijn van, ja, maar ja, het moet wel renderen. En helaas, 9 op de 10 drukkers zie ik dan inderdaad een budgettaire flyer drukken. Ja. En dan is zo gezegd de klant tevreden. Nee. Maar dat is dat het tevreden zijn is maar een instant momentje van zodra dat die factuur aankomt, is de tevredenheid weg. En jij zegt, nee, ik maak mijn klant bewust... Ja. Van het belang van die flyer, ofwel doe je niks, ofwel doe je het goed.
Ja. Ik heb ooit zelf aan een dakwerker... ik heb dan die mensen gevraagd, die moest een visitekaartje hebben. En het moest ook zo goedkoop mogelijk zijn. En dan heb ik hem gevraagd van, waarom wil jij dat visitekaartje laten maken? En aan wie ga je dat geven? Oh ja, dat is toch normaal, aan nieuwe klanten. Oké. Dus, en maak ik vragen, wat doe je? Dakwerken. En zijn de goeie? De beste van de streek. Dus gewoon even herhalen wat je gezegd hebt. Je bent de beste dakwerker van de streek. Je gaat een nieuwe klant die je niet kent een vod van een visitekaartje geven en ze verwachten dat ze denken dat jij de beste bent. Dat was stilte.
Ja.
Dus heb ik verkocht onrechtstreeks. Ja. Maar mijn bedoeling was van, man, zijn jullie nu bewust wat je mee bezig bent? Denk na. En het is dat spelletje dat wij continu spelen... Waardoor dat we soms eigenlijk niet goedkoopste, maar beter verkopen. Of dat we niet verkopen. Dat kan ook. Maar eerlijk gezegd voel ik me dan beter bij die niet-verkoop. Omdat ik weet van dat kortstondig blij zijn is. En achteraf is toch gezaag. Dus liever niet.
Ja.
Is raar, hè?
Nee, mooi. Vooral mooi.
Ja.
Want is het niet zo dat we heel wat zaken door onze strot geduwd worden? Ja. Omdat de verkoper eigenlijk niet capabel is om de dingen te zeggen... wat er moet gezegd worden en dat we uiteindelijk wel kopen, maar tegen dat we thuis zijn, hebben we al een...
Dat proberen wij te vermijden. Als ze iets vragen en we weten op voorhand dat het technische beperkingen heeft, waarmee dat zij niet gaan tevreden zijn, dan vertalen we die technische beperkingen. Om discussies achteraf te vermijden. Uiteindelijk, ik denk dat we vorig jaar 1 onbetaalde factuur hebben gehad, omwille van dat de klant failliet gegaan is een maand nadat hij opgestart. Dus dan denk ik, ja, geen goed businessplan, maar dat is wat. En dat voor mij is dat ook een mooie barometer. Als je continu onbetaalde facturen krijgt, ofwel volgt het niet op, ofwel trekt u de verkeerde klanten aan die je geld hebben. Mm-hmm. Sinds corona...
En... Ofwel trekt uw dienst op niks.
Ook. Dat is ook een mogelijkheid. Maar ja, als we maar 1 hebben, denk ik, dat is allemaal goed. Hè. Plus, we hebben ook... dat is corona die dat... Allee, businesslab/corona... die ons het lef heeft gegeven om van de kleinere klanten alles op voorhand te vragen.
Ja.
Particulieren sowieso, maar al de rest, ook kleine bedrijven die maar sporadisch bestellen, ze krijgen een offerte, ze krijgen een orderbevestiging en ze krijgen een factuur voordat ze een goede afhaal met de vraag van gelieve te betalen op voorhand of ten laatste bij afhaling.
Hoe heeft de klant daarop gereageerd?
De meeste goed, zonder probleem zelf. Maar financieel was dat voor ons een verschil tussen 100.000 euro openstaan en uiteindelijk maar, ja, denk ik, 45 niet meer. Maar dat is 50.000 euro dat je extra hebt om mee te werken. Hè.
Ja, klopt.
Dus dat was dag en nacht verschil, gewoon door die vraag te durven stellen. We krijgen het nog altijd niet gedaan bij de grote bedrijven, omdat die met een aankoopstructuur zitten, dat dat niet gaat. Maar al bij de andere wel. Dus dan denk ik van, dat is goed.
Ja, goed bezig.
En bij de grote hebben we nu geleerd van dat we rapper moeten vragen naar die PO. Want als die PO er is, dan is ook direct de betaling goedgekeurd. Dus dan gaat het ook sneller.
Ja.
En nu zijn we aan het kijken, en dat is de volgende stap. Dus nu komt Peppol eraan, dus dat je digitale facturatie. En de meeste grote bedrijven willen daar heel graag mee werken, omdat het dan, als die goedkeuring er is in die PO, wordt alles direct geautomatiseerd. Dus dan volgt die betaling nog sneller op. Dat is de volgende stap.
En dus dat is voor jou ook wel een voordeel?
Ah ja. Eén, de facturatie verloopt vlotter. En twee, de betaling gebeurt sneller. En je zei ook direct zeker dat het in een systeem zit. Want dat is bij veel het probleem. Je moet het eerst doorsturen naar iemand in de ketting. En die moet het dan doorsturen naar de juiste plaats op de boekhouding. En die moet het dan laten boeken. Ja, als dat daar blijven hangen is en jij reclameert daar dat niet betaald is. Dus betalingen is voor ons ik denk voor elk bedrijf, een zeer belangrijke.
Patrick, ik heb jou daar straks gevraagd van wat zijn volgens jou jouw grootste successen? Hmm. Andersom, bij het ondernemerschap hebben we niet alleen successen, maar hebben we ook vaak obstakels, soms blunders. Wat zouden die zaken zijn dat je zegt van, dat was toch echt wel een blunder of daar zijn we gefaald. Maar daar heb ik nu wel andere lessen uit geleerd.
Ik denk dat ik er duizenden kleintjes heb, maar de grote... In het begin het aanwerven van personeel en het opleiden van personeel. We hebben tot nu toe bijna altijd ofwel gewerkt vanuit een stagiair ofwel vanuit een IBO-contract. En in het begin was mijn idee, als een stagiair of een IBO'er hier 3 of 6 maanden moet zitten, op 6 maanden wil ik hem dan ook alles geleerd hebben. En we zijn er een heleboel verloren omdat die mensen hun kop vol zat. Die konden dat gewoon niet aan. De verscheidenheid aan dingen dat we in de drukkerij doen is zodanig groot dat dat voor hen te veel was. En we hebben geleerd nu, zowel met stagiairs als met dingen, is dat we beperkter dingen laten doen en ze dan meer laten doen. Zodanig dat ze het onder de knie hebben. En als ze het onder de knie hebben, dan nemen we pas iets erbij. Gevolg, het is minder in hun hoofd. En voor mij is het van, de dingen die ze kunnen, kan ik rapper uitgeven. En op vertrouwen, en dan is het gaandeweg bijsturen en meer geven. En dat duurt dan wel langer, maar er gaat minder fout.
En wat ze kunnen, kunnen ze ook echt.
Ja. En we hebben ook geleerd van veel meer op papier te zetten. We zijn nu bezig met een stagiair die een deel van ons adresbestand is controleren. We hebben netjes opgeschreven, van moet dat kijken. Met print screens erbij, dat zou het moeten zijn. Als dat er staat, moet dat zijn. Het veel beter documenteren. Dat maakt dat het veel... Ze hebben een leidraad, kunnen makkelijker ermee weg. We hebben bijvoorbeeld geleerd met snijden. Niet van de eerste keer een werk laten snijden die perfect moet zijn. We hebben een job met visitekaarten, we drukken 10 vel te veel. Snijd die nu een keer 3 vel en probeer het. Maar nee, het is niet goed. Doe nog een keer opnieuw, ik zal erbij blijven staan. Let op dan nu. Ik ga weer weg. Probeer nog eens. Maar het feit dat ze mogen proberen en mogen fouten maken en dat ze het onder de vingers krijgen, loopt beter.
Dat maakt hem waarschijnlijk ook wel rustiger.
Ja. En mij ook rustiger. Want als het iets is die wel goed moet zijn, en het is om zeep, en dan nog een tijdsdruk erbij... Nee.
Ja.
Ik denk de tweede grootste blunder voor mij, en dat is die mijn vrouw eigenlijk op voorhand gezegd had, en dat ik niet wou zien. Ik ben eigenlijk soms nogal snel... veel vertrouwen in mensen. En we gingen een samenwerking aan doen met een collega... iemand die op een paar jaar van zijn pensioen zat en die een werknemer had die me wel aanstond en die klanten had die mij aanstonden. En een deal was dat hij moest de verkoop opstarten, voorbereiden en dan doorgeven aan zijn werknemer die ik zou overpakken. Waardoor dat hij een commissie kreeg en dat wij verder gingen afwerken. Dus het overnemen van de werknemer, perfect. Die is nog altijd bij mij, dat is een zalige mens. Ik ben er zeer tevreden van. Maar zijn manier van de verkoop op te starten, dat was... Ik krijg een mail binnen, ik stuur die door en het is afgehandeld. Ja, maar nee. En dan begin je daar op te alluderen van ja, maar ja, dat is niet afspraak. Dan krijg je daar ruzies rond. Zodanig ver zelf dat de medewerkers die van bij hem komt, die zeggen van ja, maar ja, dat is al altijd zo. En eigenlijk als hij mij mailt op veld, ik heb liever dat jij het oppakt. Waarom wisten we dat niet op voorhand? Uiteindelijk hebben we, denk ik, na een goede 8 maanden samenwerking stopgezet. Is daar een rechtszaak van gekomen. Met veel miserie, waar die mens de ene na de andere leugen vertelde, dat hij nog zelf geloofde. Gelukkig hadden we alle mails bijgehouden, alles netjes gedaan. Dus we hebben naar de rechtbank gegaan, we zijn ons gelijkgesteld. Maar dat is toch wel iets dat aan u een tikker fret. Dus dat was mijn goedgelovig zijn is sindsdien een klein beetje bijgesteld, maar nog altijd een goedgelovig. Maar ik vind, we moeten altijd vanuit gaan dat de mensen een goede bedoeling hebben en we zullen gaandeweg wel zien of dat zo is.
Nu, mocht je de klok nu terugdraaien, wat zouden dingen zijn dat je anders zou gedaan hebben? Dat je...
Meer op papier zetten.
En wat zou je dan precies op papier gezet hebben?
Hoe dat wij, wat dat we mondelingen afgesproken hadden, hoe dat de verkoop er moest uitzien en wat dat wij moesten binnenkrijgen, dat letterlijk op papier gezet hebben.
Dus effectief, wat bedoelen we met de verkoop starten?
Ja. Wat dat voor mij logisch is, hè. Je geeft het pas door naar ons als de verkoop geklonken is. Als je een aanvraag tot verkoop krijgt.
Ja.
Dat is een groot verschil, want dan gaan wij nog altijd de verkoop gaan doen. Nee, de bedoeling is dat jij je klant benadert, dat jij dat vastpakt, dat je er iets mee doet en dat je eigenlijk als het kant en klaar is, dan aan ons geeft en dat wij het uitvoeren en opvolgen. Dus dat zou ik al zeker doen. Nog meer naar de cijfers kijken en nog meer... eigenlijk is het in het begin al fout gelopen en daar had ik daar moeten stekker uittrekken. Toen dat we het contractueel gingen vastleggen, dat het in elkaar zat, dat het traject ging lopen van 5 jaar, kwam er zodanig veel kleine regeltjes aan vast, waardoor dat hij continu in het voordeel werd gezet, dat wij toen gezegd hebben, maar dat klopt allemaal niet. Wat wil je daarmee bereiken? En eigenlijk hadden we daar al moeten zeggen van, het gevoel zit niet goed, meer vertrouwen op het gevoel.
Op jouw buikgevoel.
Ja, op dat buikgevoel. Durven erop vertrouwen. Niet alleen kijken naar, wat kan het mij opbrengen? Maar het zit niet goed, stop. En dan heb ik wel geleerd, dat doen we nu regelmatig. En een klant dat we voelen van, deze is puur zoeken naar de goedkoopste prijs en niet kijken naar wat het resultaat ervan is. Eigenlijk maken we geen offertes niet meer. Of we maken een offerte die veel te duur is. Als we het dan beelden, dan zijn we van, bitte dat we er dan tenminste goed aan verdiend.
Mag ik concluderen, Patrick, dat je zegt van, bij gelijk welke relatie, is dat nu een persoonlijke relatie, een leveranciersrelatie, een klantenrelatie, een samenwerkingsrelatie, wat voor relatie ook, als het buikgevoel niet 100% zegt
stoppen.
Ja,
stoppen.
Dan stop je.
Ja. Ook bij leveranciers. We hebben leveranciers die we volgend jaar, als wij 30 jaar bestaan, die ook al 30 jaar leverancier zijn. Dat is een van de dingen dat ik Xavier niet in volg. Xavier zegt de regel van 1, ik liever als 2 of 3. Naar klanten toe volg ik dat wel. Hoe breder ons klantenportefeuille, hoe minder gevoelig we zijn aan bepaalde evenementen in ene sector. Naar leveranciers heb ik geleerd van, ik communiceer continu. Zowel met een leverancier als met een bank, als met partners. Omdat een probleem kan zich voordoen. Dat kan onze fout zijn, dat kan aan de andere kant zijn. Als we het samen oplossen en we geraken daardoor, dan zijn we sterker dan ervoor. En dat heeft mij geleerd van er veel over te babbelen. En ook dat merk ik van, als er zo'n probleem is en je kunt er niet over praten, het wordt direct weggeschoven, stopt. Dat is gedaan. Dat is geen leverancier niet meer. Ik ga liever 30 jaar in zee met dezelfde en ik los problemen op, als die een pakken die continu zoekt naar een uitweg. Nee, liever niet. Dus dat heeft voor mij wel veel geleerd. Ik heb geleerd veel te praten. En als wij een offerte binnenkrijgen voor het papier, dat ik denk van, dit is goedkoper bij een dien. Ik ga niet kopen. Ik stuur het door naar mijn vertegenwoordiger. Bekijk dan een keer. Komt dat? En dan krijg je een antwoord en dan kun je iets mee doen of niet. Hè? Maar
communicatie is wel een woord dat jij nu al vaker gebruikt hebt. Impliciet of expliciet, maakt niet uit. Maar dat lijkt mij wel de rode draad in jouw ondernemers.
Voor mij wel, ja. Ik ben een mens. Ik zet veel te weinig op papier. Ik babbel, ik communiceer. Ik heb wel geleerd, zeker met leveranciers en met klanten ook eigenlijk tegenwoordig, zeker als het telefonisch gebeurt, is het nog een keer terugkoppelen via de mail wat we gezegd hebben. Dat vermijdt ook veel fouten. Maar communicatie is en blijft het belangrijkste. Je kunt tijdens de communicatie aanvoelen van het zit niet goed. Dus het is tijd van de stekker eruit te trekken. En als het niet goed zit en we kunnen erover praten, komen we tot een oplossing. En we hebben zoal voortverkopers en leveranciers en klanten, waar we gemerkt zijn, als we daardoor zijn, dat zijn klanten voor altijd. Dat zijn leveranciers voor altijd. Omdat je voelt, er is een bereidheid van twee kanten. In het leven is het geven en nemen. Als dat er niet is, dan hoeft het voor mij niet. Dat is raar, maar ja.
Nee, ik geloof niet dat dat raar is. Ik geloof dat dat gewoon de realiteit is.
Ja, ik vind dat. Voor mij is dat heel belangrijk. Ik kan dat niet... Ik ben zo ver gekomen dat ik eigenlijk bijna niet meer tegen mijn goesting kan verkopen of aankopen. Als het niet goed is, is het niet goed. Liever een ander.
En dan is het klaar en helder.
En dan is het klaar en helder. En dan vertellen we ook waarom en het is gedaan.
En dat is niet altijd zo geweest.
Nee. Ja, de klanten dat je weet van, hier ga ik miserie mee hebben, of een leverancier, ja, we gaan dat aankopen, dat is supergoedkoop, maar wat gaat dat geven? Ik doe dat niet meer. Dat is een les. Eigenlijk heb ik die gehad, ik denk dat we nog een jaar bezig hadden, van mijn toenmalige vertegenwoordiger van Canon, die zei van, je kunt een vertegenwoordiger zodanig uitmelken dat zijn broek op zijn schoenen zit en dat zijn schoenen al naaft uit zijn. Maar je gaat altijd teruggepakt worden dan. Het goedkoopste is niet altijd het beste. Je moet zorgen dat wij als vertegenwoordiger ook nog iets overhouden. En dan gaat de relatie lang kunnen duren. En voor mij is dat nu met alles belangrijk. Ik ga voor een recurrente klant, voor terugkerende klanten, dat we een relatie mee opbouwen, dat duurzaam is, dat ze weten dat we hen helpen en niet naar de shopper die van hot naar hers vliegt voor een halve euro goedkoper.
Is dat ook een van de kwaliteiten van Groendruk? We blijven communiceren en we blijven op zoek gaan naar de meest duurzame oplossing. En dan niet alleen duurzaam ecologisch gezien, maar ook duurzaam in de tijd en duurzaam in de relatie.
Ja. Voor mij is duurzaamheid meer dan alleen maar de groene jongen zijn. Duurzaamheid is alles. Je moet een groene jongen zijn, je moet je energie onder controle krijgen. Ja, ook de manier dat je omgaat met je klanten, met je leveranciers. Dat je apprecieert, dat is een deel van het pamperen van zowel beiden. Hè. Je moet appreciëren wat je leverancier voor je doet. En als hij iets doet dat je niet door de beugel gaat, dan zeg je klaar en duidelijk van kijk, dit kan voor mij niet. Als dat blijft, dan ben ik geen klant meer. En als dan dat blijft, ja, dan weet het. Mm-hmm. Maar we hebben dat anderhalf maand geleden nog gezegd tegen een leverancier van ja, binnenkort 30 jaar. Die heeft gezegd van ja, je hebt gelijk. We waren met verschillende vertegenwoordigers al aan het praten over wat de directie gedaan heeft wat niet correct is. Ik laat u iets weten. Kijk, het is opgelost. Mm-hmm. Maar als je het niet vertelt, begint het dan je eigen te vreten. En, mijn vrouw zegt altijd dat ik vrij gemakkelijk in slaap raak. En dat is vooral omdat als het opkomt, moet het eruit. Ik ben op dat gebied een slechte misschien. Ik heb geen tweede agenda. Bij mij, als het niet goed zit, dan ga je het weten. Als het goed zit, ga je het ook weten. Punt.
Ja.
Ik kan dan niet spelletjes spelen, dat gaat me niet af.
What you see is what you get.
What you see is what you get. En dat is al 30 jaar en ik ben er fier op en ik ben er content mee. En in het begin probeer je dat wel te doen. Je probeert een spelletje te spelen en een façade op te zetten en klanten tevreden te houden. En dan denk je van, waarom moet ik mijn eigen in een hoekje steken voor die klant? Dat is niet nodig. En dan leer je dat je nog alleen dingen doet waar je goed bij voelt, waar iedereen tevreden mee is. En dat werkt beter. Mm-hmm. Dat werkt leuker.
Mooi. Daar straks sprak je over, mijn vrouw zegt dat ik goed kan inslapen, dat je een goede slaper bent. Een onderneming, dat werkt heel vaak ook op de persona zich. Mm. En die persoon heeft dan een invloed of een impact op zijn directe omgeving. Als je de evolutie ziet van waar dat Patrick vroeger stond en nu stond, wat zijn daar de grote evoluties in?
Als Patrick begon is, was Patrick beroepsmilitair. Als beroepsmilitair hebben wij geleerd, ik roep en jij luistert. Vandaag doen we dat eigenlijk niet meer. Ik denk toen we nog pre-business lab, ik denk dat ik aan 15 tot 16 uur per dag werken zat. Gemiddeld 6 op de 7, soms 7 op 7. Ik denk...
Dat was niet van de poes.
Dat was niet van de poes. Ik denk dat we vandaag... Ik denk dat ik nog altijd 10 doe. En dat ik het probeer op 5 van de 7. Soms is dan een keer... Zijn er dagen van maar 7, maar dat we in het weekend dan nog wat bijwerken. Dat is een van de dingen dat we wel gedaan hebben. Mijn administratie, waar ik vroeger een nikkel aan had... probeer ik nu continu bij te werken. Enerzijds om die centen binnen te halen. Twee, om het niet meer te vergeten dat er niks niet gefactureerd wordt. Dus dat is al een grote evolutie, waardoor dat... sinds 2017, sinds de verhuis, eten wij 3 keer per dag samen. Ofwel ik en mijn vrouw, ofwel met de kinderen erbij. De kinderen doe ik naar school. De kinderen gaan van school gaan afhalen. De hobby's, ofwel is het ik of mijn vrouw die gaan doen. Dat wil zeggen, de woensdagnamiddag, ja, dan is er één van de twee. Meestal is nu mijn vrouw die op de hots is met de kinderen. Ja, dat is iets dat je... Als je kinderen hebt, vind ik, moet je dat proberen in te plannen, dat die kinderen een hobby kunnen hebben. Bij de eerste twee was dat... Ja, zet u dan maar thuis en kijk tv. Ja. Opvoedingstechnisch is dat niet correct. Vind ik dat we het nu beter doen. Is dat beter voor ons eigen stresslevel? Niet altijd, want je moet het er maar tussen krijgen. Maar ben toch uiteindelijk ben ik tevreden dat we hebben nu dit jaar quasi dezelfde omzet gedaan, met minder uren te kloppen en met minder personeel. Dus...
Mm-hmm. Dus je zegt uiteindelijk, mijn evolutie op mijn persoonlijk leven is uiteindelijk ook altijd maar beter en beter geworden.
Ja. Wat dat belangrijk is, hè. Ik bedoel... zoals je daarnet zei, uiteindelijk draait het bedrijf voor 80% op mij. We zijn nu 2 jaar bezig met alles in een software te steken, zodanig dat als ik hier niet ben, dat het even goed kan opgevolgd worden. Of als mijn collega er niet is, dat het ook even goed kan opgevolgd worden. Wat we nu... sinds december meegemaakt hebben, heeft een kleine operatie moeten doen, maar is er toch wel een hele ruime tijd van uit geweest. Er was niks dat we niet konden opvolgen. En als Tenneke een dag kon inspringen van thuis uit, kon hij dat en het werd opgevolgd. Dus dat, het bedrijf draait autonomer daardoor. Dus dat is wel een zeer belangrijke. Als ik 2 weken geleden, net voor Krokus, de kinderen zijn zot van carnaval. Op school wordt carnaval gevierd. Ja, papa komde kijken. Vroeger was dat nee, nu is dat ja. We zijn om 2 uur gestopt, om 1:30. We zijn naar de stoet gaan kijken. We hebben nadien met hen een oliebol gegeten. We hebben dan nog wat staan babbelen. Het was 5 uur als we weg waren.
En dat is iets dat belangrijk is voor jou? Om die tijd samen te kunnen doorbrengen met de kinderen?
Ja. We hebben ook geen openingsuren meer. We hebben alleen maar werken op afspraak. Zowel het afhalen als de klanten bespreken. Op de deur staat in het groot... Dat zit, en het staat nog een keer eronder. Voor vertegenwoordigers die komen zonder afspraak, liever de volgende keer terug te komen, maar nu kunnen we niet helpen.
Ja.
Dat geeft gewoon de rust dat je iedereen helpt en komt er iemand op de bots. Ja, sorry dat we niet kunnen helpen, maar je hebt het ook niet gevraagd. En dat geeft voor mij gemoedsrust. Kijk, ik zit hier nu, er is niemand, want mijn collega werkt niet op maandag. Dan is dat zo. Ik jaag me er niet op. We willen wel er naartoe gaan. We zijn van 5 naar 3 gegaan. 1 omwille van dat we zeiden van tijdens corona gemerkt van de flexibiliteit is een nieuw leg dat we willen. Ze willen niet aanpassen leg dat we het zouden willen. Dus we hebben te laat stopgezet. Het heeft ons wat geld gekost daardoor. Allee, we hadden veel vroeger moeten zeggen van het werkt niet, stop. Ze had net voor corona een huis gekocht. Je bent mens. Je denkt van goh, we gaan dat proberen te helpen en kijken of we ze kunnen een andere opdracht geven. We hebben gemerkt dat dat niet lukte. Dus we hebben uiteindelijk na een jaar toch moeten zeggen van stop. En dan de andere collega is vorig jaar in januari vertrokken. Ja, dat is zeer spijtig. Ik vond dat een zeer waardevolle jongen. Maar die krijgt een opportuniteit in een IT waar hij van droomt, waar hij niet van gestudeerd had. Ja, dan zeg je dan, ga maar. En als je je niet goed voelt, je bent altijd welkom terug. En we zijn op zoek naar een andere collega. En nu is altijd de vraag van, zoeken we terug een collega zoals Jarrit of zoeken we iets meer? Maar we zijn er nog niet aan uit. Wat we wel aan uit zijn, is we hebben alles nu terug zelf opgenomen. En heel veel dingen terug neergeschreven en geperfectioneerd. Waardoor het eigenlijk verbeterd is dan toen dat hij er was. Het kan niet zijn dat Jarrit zijn werk niet goed deed. Maar Jarrit denkt er niet bij na.
Ja.
Hij doet wat we hem gevraagd hebben.
Hoor ik jou zeggen, doordat hij plotseling is weggevallen en we het terug zelf hebben moeten doen, heb je gezien, ah, hier kunnen we efficiënter, hier kunnen we beter...
Of dit doen we niet meer.
Of dit doen we niet meer. De volgende die zal terug al efficiënter werken dan de voorgaande.
Ja. En daarom is het... Ja, het is goed dat je delegeert. Maar af en toe, denk ik, moet je terug zelf instaan om te merken van... Waar loopt het vandaag fout? Want je ziet het niet meer als je daar van boven zit. Mm-hmm. En dat zien wij bij een aantal van onze grote leveranciers. Dat is een zodanig grote internationale bad geworden dat ze daar van boven iets beslissen... En die meneer moet uitvoeren en zeggen van, dat klopt niet, dat gaat niet.
Ja.
En dat wil ik vermijden. We willen groeien, we willen delegeren, maar ik wil het ook nog vast hebben dat ik kan merken, en wat we nu weer gemerkt hebben, ik kan zeker en vast niet zeggen dat Jarrit zijn werk niet goed deed. Integendeel, hij deed het zeer goed. En als er een probleem was, hij loste het op zijn manier op. Maar zo'n probleem die hij opgelost had, had hij erover gepraat, hadden we het anders kunnen doen. Maar hij loste het op, dus... Allee, als werkgever ben je tevreden.
Heel vaak zit uitdaging doordat medewerkers maar hun stukje van de koek zien en nadenken binnen dat stukje. Jij natuurlijk als zaakvoerder, als bestuurder, ziet natuurlijk de helikopterview en kan met veel meer zagen rekening in gaan
houden. Ja. Maar je kunt dat niet vragen van je personeel. Ja. Zelf al geef dan al die extra informatie. We hebben gemerkt dat dat niet werkt. Je kunt nu alleen maar geven wat dat zij graag doen.
Dus jouw leerles is, hoe goed dat iemand ook presteert, af en toe nog een keer achter de schouder of over de schouders meekijken of letterlijk in de schoenen gaan staan,
ja,
is niet slecht.
Nee. En wat ook niet slecht is, is een week weggaan, zodat ze... Dingen die ze anders direct komen vragen, dat ze direct ook op zelf leren oplossen. Ja. Dus het is beide. Een keer zij een week weg en ik het terug doen, of mijn vrouw, en hen zo voelen van, nee, maar omgekeerd ook. Het is de beide.
Mooi. Dankjewel, Patrick, voor dit gesprek. Ik geloof dat de luisteraars alweer heel wat zaken hebben kunnen opnemen en geïnspireerd zijn om verdere stappen te zetten. Nog een laatste vraag. Als je hier straks wegrijdt, wat is het eerste to-do die op jouw lijst staat? Of wat is het eerste wat je zal doen nadat je hier wegrijdt?
Het eerste dat ik ga doen is kijken naar mijn horloge, of dat ik op tijd ga zijn voor de kinderen van schooltaal. Werkgewijs. Maar we hebben er van de morgen, dus het is eigenlijk niet het eerste, we hebben er van de morgen al over. We hebben normaal gezien een werkvergadering, en dat staat momenteel op vrijdag. We hebben een aantal keer gemerkt dat omwille van tijdsdruk, een vrijdag is een vrijambetante dag, dat dat niet doorgaat. Dat we aan het praten waren deze morgen, we gaan het verschuiven naar dinsdag of donderdag. En dat ga ik nu concreet maken. Ik denk dat we het naar donderdag gaan zetten. Waarom? Omdat we merken dat dat uurke of die twee uur samen erover praten, over de issues die we gehad hebben de afgelopen weken, dat wel helpt om het op te lossen.
Ja.
En dat het in rust kan gebeuren, zonder dat er een andere telefoon is.
En je zet dan letterlijk de telefoon toe?
Ik geef hem aan Stef.
Okay.
Dus ik zet hem niet toe. Dat is ook iets dat we geleerd hebben. Alle telefoons zijn met elkaar geconnecteerd. Dus als ik nu niet oppak, gaat het met iemand anders.
Ja.
Maar het gevoel... Dat is iets dat in de training ook naar voren gekomen is. Het gevoel dat een klant je opbelt en dat je niet bereikbaar bent... Ja, dat gaat hem misschien nog een tweede keer bellen, maar anders gaat hem naar iemand anders bellen. Het wordt zodanig doorverspeeld dat er altijd iemand oppakt. En als we het niet, dan krijg ik een lijstje van wie dat is. En dan de volgende stap is in terugrijden. Dan bel ik er een aantal op. Kan ik je nog helpen? Maar er gaan eigenlijk telefoons bij ons worden quasi altijd beantwoord. En dan hebben we gemerkt dat dat ook weer... Ja, dat is de aandacht geven aan die klant.
Mooi. Cirkeltjes rond. Het is begonnen met aandacht voor je klant en we eindigen met aandacht voor onze klant.
Het gaat niet zonder.
Dankjewel, Patrick, voor jouw inspirerende babbel.
Dank u. Dank u om er te mogen zijn.
Veel succes op de meeting op donderdag voortaan. En we zien elkaar wel drama terug.
Graag.
Fijn dat je erbij was. Als je nieuw bent in de wereld van Business Lab, ga dan naar businesslab.be en download gratis de checklist 57 valkuilen waardoor zaakvoerders van een kleine onderneming slaaf blijven van hun zaak. Je bent geïnspireerd door wat je hoorde en je gelooft dat onze kijk op ondernemen de groei van jouw zaak kan versnellen? Kom dan zelf kennis maken met Anne en Xavier tijdens de Business Lab Kick-Off. Vergeet ook zeker niet te abonneren op onze podcast en deze te delen met collega-ondernemers. Wij duimen voor jouw succes.